Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week om de week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer. En even kijken hoor. Allereerst natuurlijk iedereen een heel gelukkig en luisterrijk 2025 toegewenst. Deze uitzending weer een zeer speciale eerste uitzending van het jaar. Ik heb namelijk samengevraagd twee mensen van wie ik in de woorden van mijn geliefde fan ben. En daar heeft ze gelijk in. Zij vroeg ook, maar wat hebben zij in godsnaam gemeenschappelijk? Vroeg ze me afgelopen zaterdag. En daar wordt het interessant, vind ik. Het gaat om theatermaakster en publiciste Marjolein van Heemstra en psycholoog en geschiedschrijver Bas Kok. En beide zijn ze ook eerder te gast geweest in respectievelijk 2007 en 2016. Lang geleden dus, ook voor Bas. Maar wat ze echt samenbrengt is waar ze over schrijven. Marjolein verdiept zich onder andere in het universum, schreef daar meerdere boeken over en is ook een lichtzoeker in de donkerte. Bas schreef meerdere boeken over de geschiedenis van Amsterdam, waaronder De Oerknal aan het IJ en zijn laatste boek Gochme. Waarom ik van beide fan ben, is omdat ze een enorm vriendelijke, beschaafde manier... enorm lastige thema's aan de kaak stellen. Marjolein altijd op een manier ermee ontroert. Bijna altijd ontroert. En Bas op een manier waar ik het vaak niet mee eens ben, maar waarbij ik dan wel aan mezelf ga twijfelen. Wat ze ook wint, is dat ze houden van Amsterdam-Noord, er net als ik wonen. En zowel Gochme als Wat is ruimte waard, wat ik voor deze uitzending gelezen heb, dat ze via verbeeldingskracht zoeken naar ruimte die er ogenschijnlijk niet lijkt te zijn. Ze kijken over de horizon. We kijken als stedelijke samenleving enorm over de grenzen heen in de hoop daar oplossingen te vinden, zoals ik Bas begreep. En met eenzelfde soort ongemakkelijke gevoel soms kijken we ook letterlijk over de grenzen heen van ons planeet in de hoop daar oplossingen te vinden, zoals ik Marjolein begreep. Beiden vinden ook heel duidelijk dat we niet bang moeten zijn voor verandering. Eigenlijk hoor je ze dat beide constant zeggen. Even kijken. En beide boeken tipten ook een ongemakkelijk schuldgevoel aan met betrekking tot ons verleden. Ook vond ik ook een opvallende overeenkomst. Een hele lange inleiding. Excuus ervoor, maar heel leuk om ze samen te ontvangen. Marjolein van Heemstra en Bas Kok, van harte welkom.
Ja.
Ja, even kijken hoor. Even kijken. Nou, we gaan even om aan de sfeer wat te wenden. Gaan we vrij snel muziek doen. Jullie hebben allebei drie nummers min of meer gevraagd. Wil je nog misschien nog iets? Marjolein, vrouw eerst. Waar heb je ze even snel op gekozen? Het was een half uur geleden ongeveer dat je dat zat te appen.
Ja. Nou, ik ging kijken van wat heb ik eigenlijk het meest geluisterd de afgelopen tijd. Het is natuurlijk altijd heel ingewikkeld om drie nummers uit te kiezen uit alles wat je luistert. En dit is muziek waar ik de afgelopen tijd door ontroerd werd. Of wat me inspiratie gaf.
Gaan we straks met jou beginnen. En waar heb jij op uitgezocht? Dat is alweer weken geleden.
Beetje dat was lang geleden. Ik moet het even zeggen. Vorig jaar. Ja. Ja, Amsterdam natuurlijk. En als tegenhanger een liedje dat juist niet over Amsterdam gaat.
Oké, dus daar gaan we straks naar luisteren. Nu gaan we dus beginnen met Aatini. Marjolein, wil je dat nu uitleggen of straks even? Of zeg je, het hoeft niet uitgelegd te worden, gewoon genieten?
Ja, ik weet niet of het hoeft te worden uitgelegd. Ik vond het wel mooi om ook iets Arabisch te luisteren. En het is Egyptisch. Ik heb heel lang in Egypte, of heel lang, best lang in Egypte gezeten.
Hoe lang dan wil ik het ook?
Ja, nee. Maanden. Oh. Maar langer dan de gemiddelde toerist. Ben veel in Cairo geweest.
Meer dan 3 weken hoor ik
al. Voor toen ik Arabisch studeerde. En ik ben heel erg verliefd op Egypte. En ook op de Arabische taal. En dit vind ik, ja, ik weet niet, dit raakte me gewoon enorm. Haar stem en de muziek.
Oh,
Ondertussen zitten mijn gasten gezellig door te kletsen over het boek van Bas Kok natuurlijk. En dat is heel logisch, want Amsterdam was 2000 jaar geleden gewoon één land en helemaal geen water in en al. Dat wist ik 2 dagen geleden nog niet. Voordat ik het boek las, om het even genoemd te hebben. Bijvoorbeeld. Maar, even kijken. Oh, je had al een beetje gezegd, je vindt het gewoon heel mooi. En dat had te maken met dat je ook een tijdje in Egypte hebt gewoond. Onder andere met de
Ja, en dat die muziek me dan altijd weer een beetje gevoel geeft van die tijd. En,
ja, leuk. Nee, want wat ik zat onbewust ga je naar overeenkomsten zoeken. En ik dacht, waar jullie allebei over spreken, ook op indrukwekkend weer, vind ik over schuldgevoel. Ik begin weer bij de vrouw. Mm-hmm. Althans, het boek, weet je, je bent een Van Heemstra. En Van Heemstra, die hebben niet altijd even net de rol gehad in Indonesië. Was het trouwens ook direct de voorvader van je?
Ja, ja, het is maar één familie Van Heemstra.
Ja.
En dat was een oude adellijke familie. Dus die zaten op heel veel bestuurlijke plekken, ook in de koloniën.
Ja, en, maar het was geen overgrootvader van je, of wel?
Nee, het is eigenlijk een neef van mijn grootvader. Ja, een oom van mijn grootvader. Ja.
Oké, ik hoor nu opeens muziek. Komt dat van jou vandaan?
Sorry.
Oh ja, oké, ik dacht even dat het in mijn oor ergens kwam, maar dat komt bij jou vandaan. Oké, dan heeft de luisteraar heeft daar helemaal niet. Ja, dus nou ja, wat ik me afvroeg, want ook Bas schrijft over een soort schuldgevoel als stad naar de slavernij toe. In hoeverre speelt dat een rol voor ons? Wij zijn eigenlijk een beetje bevoordeelde witte westerlingen, denk ik. Ik bedoel, wij drieën toevallig. Speelt dat voor jou een rol, dat je denkt van... een ongemakkelijk gevoel.
Nou, ik denk niet dat waar jij het over hebt, dat essay, wat is ruimte waard. Het gaat over mijnbouw. En ik wilde schrijven over mijnbouw op de maan. En wat dat zal inhouden in de toekomst. Ja, en wat de filosofische vragen zijn die dat met zich meebrengt.
Ja.
En voor mij was het wel logisch om dan ook te schrijven over mijnbouw op aarde.
Ja.
En dan heb ik toevallig een parallel in mijn familie van een Van Heemstra die de mijnbouw in Suriname heeft aangejaagd. En ik vind het zelf, ik lees altijd graag... van mensen die dingen aan zichzelf relateren. Omdat je dan voelt hoe iemand in het verhaal staat. Dat vind ik ook vind ik altijd prettig om te lezen. Omdat dat natuurlijk ook bepaalt wat je opschrijft. Dus dat ik zo'n geschiedenis met me meedraagt, kleurt ook mijn blik. En voor mij gaat het essay niet zozeer over schuldgevoel, maar wel over weten waar je staat. En begrijpen hoe de dingen met elkaar verbonden zijn. En daarom heb ik het ook wel vaker over die familie. Omdat dat nou eenmaal, ja, het is gewoon 1000 jaar familiegeschiedenis. Je komt ze overal tegen.
Weet je na 1000 jaar, ik bedoel, gaat het al 1000 jaar terug te Van Heemstraat? Dat je...
Ja, ongeveer 1000, ja. Iets ouder dan Amsterdam. Of even ouder dan Amsterdam.
We hadden het net over dat we vieren nu 750 jaar Amsterdam. Dat is een beetje willekeurig dan, want eigenlijk bestaat het al 1000 jaar volgens Bas Kok. Gaan we helemaal van de schuldgevoel af. Helemaal goed. Mag je even toelichten?
Ja, 750 jaar is wat we vieren met eigenlijk het tolprivilege. Hè? Van ja. de geboortedag van Amsterdam lijkt het wel. In werkelijkheid is Amsterdam natuurlijk eerder ontstaan. Want anders geef je niet een tolprivilege aan een volk dat rond een dam woont.
Ja.
Dat is wel nogal vaag.
Ja.
Maar je kunt wel zeggen dat die omliggende dorpen, zoals Sloten, Diemen, de Waterlandse dorpen, die lagen er zo ongeveer vanaf het jaar 1000 of 1100. Hè, toen begonnen die veenkolonisten daar zich te vestigen. Nou ja, eigenlijk begon toen ook wel het ontginnen van Amsterdam. En dan is het ergens tussen dat jaar en 1170, de Allerheiligenvloed, dat die eerste inwoners in Amsterdam op die plek zich gevestigd zullen hebben.
Nee, want we zijn, ik weet niet meer of het, wat we ineens zijn niet, maar het voor de Allerheiligenvloed was het eigenlijk hier vooral land en een klein riviertje. Ja. En toen waren er eigenlijk ook al mensen rond deze plek, begrijp ik.
Ja, precies. Dat is eigenlijk, begint Amsterdam altijd met de Amstel en de monding in het IJ. Dat is dan dan ligt het heel gunstig. Maar Amsterdam lag er natuurlijk voor 1170 ook al, die plek. En die rivier lag er ook al. En dat was, de een noemt het de Amstel, de ander noemt het Waterlandse Die. Maar dat was wel een lang, dat bestond er, dat lag daar al eeuwen. Ja, en het was hoogveen, dus het lag boven zeeniveau. Het lag in een sompig gebied, was moerassig, lastig te bebouwen. Dus je moest wel ontginnen en het water afwateren met slootjes. Dus dan kreeg je sloten, daarom heet die eerste eigenlijk sloten. Want toen was die naam nog niet vergeven. Dan gaat het water uit de grond, maar dan wordt het bebouwbaar. Maar ook ga je zinken, dus kom je geleidelijk aan onder zeeniveau te liggen.
Nou ja, zoals je beschrijft, een soort implosie. Eigenlijk is Amsterdam buiten Amsterdam begonnen.
Ja, dat is eigenlijk mijn filosofie. Van de omliggende dorpen lagen er als een soort ring van Saturnus al omheen. Een eeuw eerder of twee eeuwen eerder. Dus Uitdam, Holiesloot, Diemen.
En was dat wel bebouwbaar al in die tijd? Of hebben ze daar gewoon eerder ontgonnen?
Dat was er eerder ontgonnen. Dus daar begonnen ze eigenlijk de kolonisten. Dus aan die kant. Ze kwamen deels uit Gooi, deels uit van de kuststreek, van de Kennemers. Ze woonden dus altijd op zandgronden. Want dat lag wel hoger. Hè. De Utrechtse Heuvelrug lag hoger. De duinen lagen hoger. Maar er was niet zoveel te halen. Want het waren arme gronden. Dus ze zochten toch wel iets naar wat goed. Waar je landbouw kon plegen. En waar je ook eventueel vee op kon laten grazen. En dat was op zandgronden. Is dat weer toch iets moeilijker. Een armere grond. Dus ze zagen wel kansen in dat veengebied. Maar dat was weer te gesompig. En te groen, zeg maar. Dus het moest ontgonnen worden. En dat doe je door slootjes te graven, af te wateren. En er zat ook heel veel turf in de grond. En dat zouden we ontdekken van nou, als je daar de fik in zet, dan brandt het goed. Dus het is een brandstof. En dus als je de bolster van de grond afhaalt, dan krijg je een paar meter turf. En dan kun je goed verhandelen. En bovendien kun je vanaf dat moment heb je laagveen. En dan kun je de grond goed bebouwen. En dat hadden ze ontdekt. En dan heb je eigenlijk nog maar één nadeel over. Op een gegeven moment lig je wel onder zeeniveau, onder waterniveau. Ja. En dan heb je dijken nodig, want anders overstroom je.
Dus op die manier zaten we het land een beetje te veroveren als het ware.
Ja, te cultiveren. We waren eigenlijk aan het veroveren, zei je. God schiep de aarde, maar Amsterdam schiep zichzelf, of Holland. Is een uitspraak die ik niet zelf bedacht heb. Maar we hebben natuurlijk zelf land gemaakt. Van een onbewoonbaar gebied. Vroeger woonden we alleen maar op de hoger gelegen delen. De zandgronden. En was er een soort kuststrook bij Amersfoort. En die is opgeschoven.
Zullen we even naar muziek gaan? En daarna gaan we in hoeverre dat altijd allemaal wenselijk is geweest. Gaan we het over hebben. Want jij had Big City uitgekozen. Hè? Waarom dat?
Ja, dat is echt natuurlijk het Amsterdam-nummer wel zo'n beetje. Er zijn er meer, hoor. Maar Tol Hansen, Big City, dat is ook echt mijn basisschooltijd. Dat nummer, zo fantastisch.
Waar ter wereld ik op kwam, nimmer trof ik zo'n bende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het IJ, leven zij daar vrij en blij. Ronkelt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes. Uit de monden wolken rook, als liepen zij op oliestook. Speedy kauwend met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, kleiend door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg, op de straat en in de kroeg. Waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk krijst. Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam Holladier. Big City, Big City, Big, Big City. You're so pretty. Krisna's op de Dam, douwen in je hand een briefie hoe je happy leven kan. Zo te zien en volgens mij zijn ze zelf niet zo blij. De haringman staat op zijn stekkie met een bleek vertrokken bekkie. Eet hem nou maar op en neer met die walmen van het verkeer. Neem u echt die in de maling, is het zo gerookte paling. En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee, in een grote BMW. Wil je van trottoir of race, het zal wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. Big City, Big City. Pretty. En door bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar, lessen zij een grote dorst. Aan de bar vrouwt blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de beatband uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, eet andijvie uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen, of ze katten staan te villen. En je rekt je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een kluit, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam Holladier. Big City, Big City. Ready. Big City, Big City, Big, Big City. You are so pretty.
En u luistert naar de platenkast van Marjolein van Heestra en Bas Kok. Beide publicisten, maar op een heel ander gebied, om het zo maar te zeggen. Maar, nou ja, wat ik interessant aan ook wel aan jullie beiden vond. En, nou, ik vond een beetje jullie levenshouding overeenkomstig. Daarom vroeg ik jullie samen. Maar inhoudelijk moest ik het ook nog wel een beetje ontdekken. Maar wat ik met Marjolein een paar keer gedaan heb, is wandelingen in het Vliegenbos om klimwormen te zoeken. En ik dacht wel van... Want Bas is heel erg van, we moeten ook de ruimte om Amsterdam durven te pakken. En ja, je klinkt dat jij daar niet eens zo op tegen bent. Maar ik zat wel te denken, kan ik er met deze twee mensen uitkomen hoe we de rust kunnen vinden in Amsterdam zonder de vooruitgang te ontkennen en ontdekken. Ik ga eerst bij jou, beginnen maar in lijn minder atypisch, iets atypischer voor jou is.
Ja, je bedoelt, dus het gaat eigenlijk over de verdichting dan.
Ik wil
glimlachen
kunnen blijven zoeken, ja. Terwijl toch de stad groeit.
Ja, precies. Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe de stad moet groeien en wat er gebouwd moet worden, denk ik. Als je naar Noord kijkt, dan zie ik toch ook wel dat er behoorlijk veel gebouwd wordt, wat heel groot is. En dat je echt afvraagt voor wie wordt dit gebouwd. Niet voor mensen uit Amsterdam, niet voor de mensen die ik ken die woningen zoeken.
Ja.
Dus dat, ja, ik heb er niet genoeg verstand van wat er precies gebouwd wordt, om daar nou echt een hele... doorvrochte plan voor te schrijven.
Nee, want jij zegt, Bas, van... We ontkomen niet aan om ook buiten de stad. Ik bedoel, het is een beetje een politieke vraag. Maar ik zie je wijfelend daar bekijken.
Nou, wijfelend, niet wijfelend. Maar ik denk er wel genuanceerd over. Okay. Ik denk van, kijk, als je de geschiedenis van Amsterdam bekijkt... wat ik in het boek Gochmen natuurlijk ook doe... dan zie je steeds dat Amsterdam grenzen verlegt. Muren opbouwt, maar vervolgens de stadsmuren ook weer... wordt er buiten getimmerd. Omdat er geen woningen in de stad te bouwen zijn... wordt er heel erg verdicht. En uiteindelijk wordt de muur een beetje opgeschoven. En dat is eigenlijk gewoon de gebruikelijke gang van zaken. Niet alleen in Amsterdam, maar... heel lang. En dat is niet zo raar. En dan staat het entreebord Amsterdam opeens ergens anders. Namelijk, en dan woon je wel in, dan kun je wel in Amsterdam wonen. En dat willen mensen, daar worden ze gewoon wel blij van. Want de stad is ook een identiteit.
Ja.
En dat vind ik wel, daar kan ik me wel een beetje in vinden. En ik ben dus voor gebruiken van ruimte. En voor het. Ik hou van verandering. Ik hou van groei. En ik hou ook van dingen behouden die mooi zijn. Dus het is een beetje tweeslachtig in me. Maar ik denk wel, je moet ruimte daar waar die ligt wel durven gebruiken.
Nee, ik maak me daar een beetje zorgen over. Laat ik gewoon naar mezelf spreken. Dat is het makkelijkst. Want ik zit er ook in. Ik wil niet tot. Tuurlijk komen er meer mensen in de wereld. Mm-hmm. En ook naar Amsterdam. Ik snap dat die ergens moet komen. Maar ik vind ook die weilanden. Zijn niet zomaar iets.
Yeah.
Al die plekken van rust zijn niet zomaar iets. Ik bedoel. Dus ik zat wel te denken. Hoe vinden we daar een soort evenwicht in? Ik bedoel, niet dat we hier met z'n drieën het
oplossing gaan vinden. Daar heb ik een plan voor gemaakt ooit. Ik heb ooit het Stadsrandenlab, heet dat. Met vier architecten, waaronder ook een landschapsarchitect. En lang verhaal kort, dus een jaar of vier geleden in opdracht van Arkan BNA. Dat we de stadsranden goed gedefinieerd hebben. En dat we ook de weilandkwaliteit, de landschappelijke kwaliteiten benoemd hebben. Dus bijvoorbeeld Landelijk Noord was dan natuurlijk nadrukkelijk in beeld. En hebben we heel gekozen voor niet bouwen. Dus openlaten en nog verder vernaturen. Dus plasdras landschap van maken, meer soorten bloemen. Dus heel duidelijk van niet zomaar bebouwen. Maar wel een sterke verdichting dan op bepaalde plekken waar toch al een soort bijvoorbeeld langs de ringwegzone.
Ja.
En die dan sterk bebouwen, omdat je ook woningen nodig hebt. En dus zo definieer je wat stad is, wat de oranje op ons kaartje was en wat groen is. Ja. Dat definieer je wat scherper. En dat is een mogelijke oplossing.
Nee, ik zit nog steeds. Ja, het klinkt. Snap ik dit? Vraag ik me best zelf een beetje af.
Snap je dat?
Nou ja, niet helemaal. Ik zit dan toch, als ik het woord oranje op de kaart zie, dan zie ik mezelf, ik bedoel, het is ook een beetje een spreekwoordelijk voorbeeld, maar nog geen glimwormen zoeken, om het zo maar te zeggen. Nog geen kleine wezentjes zoeken, nog niet, want dat vond ik heel mooi aan jouw betoog. Ik bedoel, als je naar de maan kijkt, dan kan je zeggen, een maan lelijk. Zoals, maar je kan ook denken, wat zit er allemaal voor moois?
Ik ben helemaal mee eens, hoor.
Ja.
Nou, dat was wel. Het aardige was. In ons team zat dus Celine Verhoeven. Die is van de Amsterdam Wetlands. En die was dus ook heel erg bezig met het. Het is nu allemaal raaigras. Het is allemaal groen asfalt.
Ja.
Er groeit niks. En de waterstand is.
Door allemaal van deze wereld, zeg maar even heel erg
inzetten. Maar de waterstand is ook niet te laag. Waardoor. Ja. Allemaal dingen die niet goed zijn in dat landschap. En wij hadden een plan om dat landschap dus gezonder te maken. Juist weer bepaalde lisdoddes en bepaalde soorten die daar goed doen. En ook een bosje, veenbossen. Want dat gebied is van oudsher. Schellingwouden en katwouden en zo. Die heten niet voor niks wouden. Het waren ook veenbossen. Dus ook dat weer terugbrengen. En dan natuurlijk met respect voor vogels die ook een aanlanding hebben. Dat ze niet meteen de roofdieren willen worden opgegeten. Maar je kunt dat landschappelijk dus veel voedzamer en vruchtbaarder maken. En dat zat wel in dat idee. Maar aan de randen daarvan kun je best bouwen. Dat is niet zo. De mens is niet alleen maar een vijand van de natuur. Integendeel, mens kan heel goed de natuur ook helpen en vogels goed voederen als ze het nodig hebben. Zo. Dus de mens is niet per se de vijand van de natuur.
En is dit een plan dat ook echt kans van slagen heeft? Of is het nog steeds een idee?
We hebben er destijds vergaand over gesproken met Marieke van Doornik. De wethouder van GroenLinks die enthousiast was over een paar onderdelen. En die eigenlijk dat wel verder wilde brengen. Maar nou ja, toen hield haar periode op. En hebben we eigenlijk daarna niet het vervolggesprek met de volgende wethouder daarover kunnen voeren. Maar het plan is wel nog steeds in een bureaula, maar we hopen wel dat iedere keertje uitkomt. Want het was echt een, ja, een plan waar we met heel veel liefde voor juist de weilanden, die we juist eigenlijk weer Amsterdam-Noord indeelden. Hè? Dus ja. Weilandboulevards noemen we het, maar misschien een beetje ongelukkig term. Maar een soort lobben, groene lobben die Van Eester in alle stadsdelen behalve Noord in had gebracht. En die wilden we eigenlijk verder naar het ei toe trekken.
Ja,
ja, echt naar het ei. Wat ook Céline Verhoef had ook het Keerkringpark ontworpen bij NDSM. Dat is ook wel zo'n groene vinger naar het ei toe. Het Keerkring bij dus de Cornelis Douwsterrein. Dus eigenlijk was het idee van breng Waterland, wat nu een beetje ophoudt bij de ring, breng dat naar het ei. De Royaal, groen en wijts en zo.
Nee, dus moeten we eigenlijk zowel de stad een beetje naar buiten brengen, maar ook de natuur een beetje naar binnen.
Precies, ja, de natuur verder.
Je ging het begrijpen, geloof ik.
Ja, nee, dat was het hele idee. Iedereen zegt, ja, we moeten Waterland. Nee, kom verder ermee. Laat Waterland, maar kom, laat hem nog dichter opdringen. Want de Kadoel is lichter. Die zijn grote groene vinger. Daar waren de zeven dan. Waar het bij de Koentunnel kon het vanuit het Noorderijplas. Schellingwoude-Breek. Bij de golfbaan en dergelijke. Noordlandse Naalsteen. Dus je kunt enorme groene scheggen maken. En dat je vanuit eigenlijk Waterland zo naar het ei fietst. En naar het Centraal Station.
We gaan nu even naar muziek van Marlijn. Maar dan gaan we straks hebben over dus meer in evenwicht met elkaar met z'n allen. Dat lijkt me ook mooi in verband met jouw betoog. En jij had weer nu voor de muziek Florence and the Machine King. Is daar een reden voor?
Vind ik gewoon een heel mooi nummer.
Vind het prima reden.
About whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride. At my skin, I never knew my killer would be coming from within. I am no mother, I'm a bride, I'm a king. I'm no mother, I'm a bride, I'm a king. I need my golden crown of sorrow, my bloody sword to swing. I need my
But I love to dress it up. I was never satisfied. Never let me go. Just drag me by my hair and look back home with shame.
We zitten hier althans, lekker door te kletsen, waardoor ik een beetje het lijf van mijn vorige verhaal vergeet. Vraag, maar het maakt niet uit. We hadden het heel erg over verdichting en dat je met verdichting eigenlijk groen creëert. Daar ging het in de tijdse muziek over. Maar waar we net een beetje over hadden, oh ja, over... en dat bracht me weer naar Marjolein toe, over de betoog. Dat we neigen om datgene wat mooi is als het ware te... Nou, het kanaliseren is wel een heel groot woord, maar in ieder geval... Te willen overwinnen, bijna. En dat je een bepaald soort evenwicht moet zoeken.
Ja, het gaat heel erg over landschappen en hoe je daar naar kijkt en hoe je de waarde bepaalt daarvan.
Ja, ik bedoel.
Dat je dus tijdens dat koloniale bewind in Suriname, dat er die voorvader van mij alleen maar keek van hé, hier valt heel veel grondstoffen te halen. En eigenlijk niet zag wat een verpletterende schoonheid daar was en biodiversiteit en ja. En hoeveel dat vernietigd heeft. En dat er dus nu op een eigen met eenzelfde soort mentaliteit naar de maan wordt gekeken. Van, oh ja, wat kunnen we daar leeghalen? Terwijl de maan van oudsher zo'n grote, ook spirituele en poëtische landschappelijke waarde heeft. Allerlei waardes die niet economisch zijn of functioneel.
Nee, wat ik een beetje uit jouw boek haalde. Het is een betoog eigenlijk meer, hè? Misschien. Hoe dan ook. Is het een beetje lelijke westerse manier van overwinningsdenken bijna. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat zit er dus ook in. Ja, zeker. Dat zit sowieso heel erg in dat idee van de ruimtevaart, wat nu met Elon Musk natuurlijk ook enorme terrein wint. Dat je de ruimte ingaat om die te veroveren. En om te pakken wat je pakken kan. En dat wie het eerst komt, die het eerst maakt.
Nou ja, en in diepere zin, ook dichter bij huis. Ik bedoel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met z'n allen meer de omgeving leren bekijken, om het zo maar te zeggen?
Ja.
Het is een beetje...
Is dat een vraag?
Een beetje ook een vraag, ja. Merk ik, nu ik het stel. Want daar ben je op een bepaalde manier... Enerzijds kijk je naar boven en anderzijds kijk je naar beneden.
Mm-hmm. Ja.
Nou, laten we het gewoon... We pakken de glimworm erbij, omdat het ook een voorbeeld is. En ook dat je meer donker... Ik bedoel, een van de betogen die je houdt... is natuurlijk meer donker op straat, zodat je meer gaat zien.
Ja, dat is iets waar ik nu al jaren mee bezig ben. Ja, ja.
Waarom moeten we eigenlijk teruggaan misschien naar het licht van 1900? Zit je nu opeens op denken als we dan aan geschiedenisboekjes denken?
Nou, ik denk niet dat je dat in de hele stad moet doen. Zeker niet. Ik denk dat het elektrisch licht heeft natuurlijk gigantisch veel gebracht. En is ook voor heel veel plekken heel belangrijk. Alleen is het helemaal doorgeschoten. En zitten we nu in een van de meest lichtvervuilde steden ter wereld. En dat is heel ongezond en het is slecht voor de biodiversiteit. En het is ook vaak onveilig. Dus we zitten nu in een hele gekke, paradoxale situatie van veel te veel licht. En ik zie zelf, we hebben het hier de hele tijd over wat wordt er gebouwd en zo. En ik word dus echt elke keer helemaal gek. Omdat ik zit zo in die thematiek van duisternis en lichtvervuiling. Maar dat er bij alles wat er wordt gebouwd, staan overal spotjes op. Gewoon overal staan spotjes op. En het lijkt wel alsof mensen niet snappen dat als je overal spotjes op zet, dat je niks meer ziet op een gegeven moment. Want je licht niet meer iets uit als alles licht is. Maar op alle bomen worden er struikjes geplant, staan spotjes op. Denk je, daar kunnen dus al geen nachtvlinders zitten, want die hebben niks aan zo'n struik. Dus het is echt, het is helemaal krankzinnig hoe mensen met licht omgaan in deze stad. Ja, en op heel veel plekken.
Hoe bedoel je, op heel veel plekken?
Nou, ik bedoel, het is niet alleen een Amsterdamse probleem. De wereld wordt elk jaar 10% lichter, dus dat is echt...
Dat is enorm.
Dat gaat zo hard. En het verlies van biodiversiteit is zo groot door lichtvervuiling. En het is zo makkelijk op te lossen.
Ja.
Het is echt een probleem waarvan je denkt, ach, als we dat alleen maar aanpakken, dat is echt...
Want hoe los je dat dan op?
Ja, het licht uit.
Gewoon het licht uit.
Het licht uit. En gewoon een goed plan. En dat is dus nu wat je ziet dan ook hoe er gebouwd wordt in Amsterdam. Ja, er is denk ik geen één projectontwikkelaar die begrijpt dat hiermee heel veel verloren gaat. En het is ook dus, zijn allerlei onderzoeken die uitwijzen dat mensen last krijgen van het immuunsysteem dat verslechtert. Relatie tussen licht en kanker, licht en obesitas. Dus het is ook hartstikke ongezond.
We hebben in Amsterdam volgens mij niet een afdeling die zich dan bezighoudt met lichtdimmen of lichtreductie, hè, denk ik. Of
nou, er is dus een afdeling die wel natuurlijk helemaal over licht gaat. En ik moet zeggen, die zijn inmiddels, de mensen die echt over de lantaarnpalen gaan, die kennen dit verhaal. Die zijn daar ook wel, staan daar heel erg voor open, zijn er echt mee bezig. Met die afdeling is nu ook een duisternispilot gestart in het Vliegenbos, waar de lichten tussen 11 en 5 uit zijn s'nachts. Ja. Maar het probleem is eigenlijk dat hoe je die kennis bij die kleine groep, hoe je dat zo gemeentebreed en dan vooral ook nog naar al die projectontwikkelaars krijgt. En ik weet van heel veel lichtontwerpers.
Sommige mensen, goed, ik heb een heel klein incident meegemaakt bij mijn eigen buren notabene, dat een lantaarnpaal enigszins gedempt werd. Dan werden mensen ook wel weer bang.
Ja. Ja, want mensen denken dat het veiliger is, wat dus heel vaak niet zo is. En het probleem is dus ook dat heel vaak meer licht goedkoper is dan minder licht.
Oh,
dat is nu de situatie. Ja, en er zijn veel meer lichtaanbieders dan zeg maar 20, 30 jaar geleden. Dus er is heel veel, er moet heel veel verkocht worden. Er zijn allerlei dynamieken die ervoor zorgen dat het helemaal uit de hand loopt. Ja, al heel lang eigenlijk.
Ja, dus wat jij dat. Dat pleit ook wel voor, we hadden het net over verdichting. Als je verdichting betekent dus dat je lage woningen uitspreidt over een grote oppervlakte. Er zijn dus veel lantaarnpalen nodig. Mensen zijn vaak kritisch op hoogbouw. En daar snap ik best iets van. Ik ben zelf niet. Ik hou zelf wel van hoogbouw, maar ik snap het punt. Maar je hebt maar niet zoveel lantaarns nodig om de voordeur te belichten. Ja. En dat is wel van altijd maar uitsmeren. Dat kost heel veel ruimte, heel veel grond. Maar het kost dus ook heel veel lantaarnpalen.
Ja, ja. Ja, maar hoewel je wel vaak in die flats, dat denk ik ook weer. Oh, daar, jongens, in elke deur heeft dan zijn eigen galerijlichtje, zeg maar.
Dat is net als een voordeur van een, weet je, wij hebben ook een buitenlamp. En misschien moeten we die vaker dimmen trouwens, denk ik nu. Ja. Maar dus dat heb je toch wel. Maar natuurlijk ook flatgebouwen moeten wel zorgen dat ze hun verlichting niet onnodig aan hebben. En dat is volgens mij te regelen.
Het is nog ingewikkelder dan je denkt, hoor. Want ik weet bijvoorbeeld bij Molenwijk staan elk lichtje staat aan. Ik ken mensen die daar wonen, die hebben daar echt last van. Want die lamp schijnt recht in hun slaapkamer. Dus je moet allemaal verduisteringsgordijnen en je slaapt er slechter van.
Ja, nee.
En dat lukt gewoon niet om die lampen. Die zijn dan allemaal zo samen geregeld, zeg maar. Dat is natuurlijk ook heel vaak. Dat zit dan allemaal op één grid. En dan,
het is, mensen die trouwens hiervan denken, hey, kan ik daar wat mee? Nou, Marjolein steun natuurlijk. Maar als je echt alleen één lantaarnpaal hebt, je kan gewoon een melding doen. Ik zeg, spreek puur uit ervaring. Dan komt er een kapje op. Alleen dan moet je geen buren hebben die daar weer over gaan klagen, want het gaat kapje weg.
Overleg met je buren, overleg, dat is altijd handig.
Ja, nee, dat is eigenlijk ook wel aardig. Lukt het ons altijd. Nee, we gaan eerst muziek draaien, Winter Wimmer, Hamburg. En dan gaan we kijken of we mensen kunnen meekrijgen. Nu we toch dit thema een beetje heb aangesneden. Waarom Winter in Hamburg, Bas?
Ja, ik vind Frank Boeien, ik wilde per se ook een on-Amsterdams nummer. Ik vind dat echt zo'n artiest à la Ramses Shaffy, zeg maar. Maar Ramses Shaffy, die is al lang geleden. Vond gewoon een fantastische zachte G en lekker onverstaanbaar. En Nijmegen ook, zo'n droomstad. Dus gewoon maar eens even wat anders.
Na Amsterdammer ben jij Nijmegenaar?
Ja.
En in de sneeuw bij het meer schrijven wij onze
En u luistert naar de plaatkast van publicisten Marjolein van Heemstra en Bas Kok. En ik wil het wel nog even genoemd hebben. Mensen die nieuwsgierig zijn naar wat ze geschreven hebben. En daar, althans, ze hebben heel veel geschreven allebei. Ik bedoel, laat dat even gewoon googlen ze. Maar het meest recente van Marjolein van Heemstra, wat een beetje hier in het gesprek aan de orde is gekomen, is Wat is ruimte waard? En van Bas Kok, zijn laatste boek is Gochme. Dat gaat gewoon, dat raad ik aan iedereen aan die denkt, hey, ik wil iets over de geschiedenis van Amsterdam weten. Dan krijg je, voor de mensen die alles over de geschiedenis weten, die leren toch nog wat nieuws. Maar ik zag gelukkig ook al bekende dingen. Maar als je, dus voor beide leuk. Even kijken. Maar we hadden. Nou ja, toch even Amsterdam erbij pakken. Want jij bent een Rotterdam. Marjolein, jij bent een Rotterdamse. Dus die in Amsterdam in beide heeft gewoond, hè? Ben je wel een echte stadsmeisje voor je gevoel?
Ik ben geboren hier, hè? Dus ja. Tot mijn 9 in de rivierenbuurt gewoond.
Oh ja.
Toen zijn we naar Rotterdam gegaan. Eerst naar Capelle aan de IJssel, eigenlijk. Eerlijk gezegd. Rotterdam. En toen ging ik weer op mijn 19e zelf terug.
Oh, dus je bent wel meer Amsterdamse dan. Dus ik ben eigenlijk.
In Rotterdam heb ik altijd wel volgehouden dat ik Amsterdammer was. Wat mij niet natuurlijk helemaal in dank werd afgenomen. Mijn eerste spreekbeurt in Capelle deed ik zelfs over Amsterdam. Dat is echt sociale zelfmoord. Als je 9 bent.
Ongeveer,
ja, 9.
Oh ja.
Kom, spreekbeurt over Amsterdam.
Weet je het nog een beetje toevallig?
Ik weet dat het over de Schrijerstoren ging en over het wapen van Amsterdam en de geschiedenis van Amsterdam. Ja,
Andreas Kruijzen.
Ja, en dat de hele klas echt naar mij zat te kijken van jij bent niet goed bij je hoofd. Ja.
Maar je voelt je dus wel eigenlijk vooral Amsterdammer.
Ja, zeker. Ik vind Rotterdam heel leuk. Echt een hele leuke stad. Maar ik wist altijd toen ik daar woonde dat ik terug wilde naar Amsterdam.
Wat heeft Amsterdam dat je zo trekt?
Dat weet ik niet. Het is gewoon mijn stad. Ik heb ook nooit de behoefte gehad. Ik heb dus een paar maanden in Cairo gewoond. Ik heb best veel gereisd. Maar ik heb nooit de behoefte gehad om ergens anders te wonen. Het is gewoon echt de plek waar ik wil zijn.
Gaat het eigenlijk ook voor jou, Bas?
Nee, je hoorde net Frank Boeien. En ik baalde op een gegeven moment dat ik. Ik had ook helemaal geen familieleden buiten Amsterdam. Ik begon heel erg naar de provincie te verlangen. En toen ben ik een beetje op de kaart gaan kijken van welke provincie. Stad in Nederland heeft nu een beetje heuvels en zo. Ja. Maastricht vond ik te ver weg. Maar Arnhem en Nijmegen kwamen eruit. En Nijmegen had een universiteit. Dus toen ben ik heel erg gaan verlangen dat ik eigenlijk uit Nijmegen kwam. En dat ik daar opgroeide. Dus ik heb helemaal een Nijmeegse periode gehad. En ik was afgesloten toen ik zag dat Amsterdam-Noord de provinciestad was. Die het meest op een soort eigen provinciestadje aan het IJ. Een soort, ze noemen Nijmegen Havana aan de Waal. En Amsterdam-Noord is een beetje Cuba aan het IJ.
Toen had ik er nog even over nadenken. Maar
pas toen had ik Cuba vrede mee.
Maar Lijn zegt ook, waarom is Cuba aan het IJ?
Nou, veel communisme. Links activistisch. Verouderd zijn communistisch. Veel arbeiders. Het geldt ook voor Nijmegen best wel. En ook voor studenten natuurlijk. Dus een stad waar toch het linkse sentiment heel sterk is. En ook wel een soort tegenstelling tussen arbeiders en ook intellectuelen en dergelijke. Maar
het lijkt een beetje op de staatsliedenbuurt als we in Amsterdam. Ja, staatsliedenbuurt en Noord lijken op elkaar.
Nou, ik uiteindelijk lijkt Noord ook best wel een beetje op Rotterdam bijvoorbeeld.
Nou, dat is grappig, want toen ik ging daar wonen, dan 13 jaar geleden nu, 12 jaar geleden. En toen voelde ik me ook heel erg thuis, omdat ik dacht, hier vind ik het eigenlijk allebei. Want precies, ik hield heel erg van die openheid van Rotterdam en een beetje dat industriële en het gevoel dat je een beetje aan de rand zit van dingen.
Ja.
En dat heel veel water en dat
en
licht.
Schepen. En wat ik zocht dus een soort Nijmegen in Amsterdam en ontdekte dat ik daar al opgegroeid was. En het enige binnen de ring waar je een bos hebt is in Amsterdam-Noord. En ik had berg en dal in die bossen. En ik vond het zo fantastisch. En toen dacht ik, dat hebben we in Noord ook. Allemaal alternatieve cafeetjes. Die begonnen hier 20 jaar geleden ook op te poppen. Dus toen dacht ik, ik hoef niet meer naar Nijmegen.
Nou ja, ik vind het wel mooi. Wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Eigenlijk als jij de vrolijkheid van Amsterdam-Noord beschrijft, beschrijf je mogelijkheid van bossen. En leuke alternatieve cafeetjes.
Ja, ik vind het wel een kwaliteit. Ik vind ook de weilanden natuurlijk. Weet je hebt ook dus die openheid. Eigenlijk heb je in Noord gewoon alles. Je ligt een wereldstad aan de overkant van het water. Er ligt een klein provinciestadje aan de noordkant van het IJ. Je hebt leuke cafeetjes, je bossen. Je hebt toch alles?
Ik zie Marjolein flink knikken.
Ja, het is gewoon zo. Het is echt een ideale stadsdeel. Ja.
Is dan onze boodschap van 3 Amsterdam-Noordelingen, waarbij ik nog een minstreetje ben, is
dat chauvinistisch, hè, dit?
De strijdkreet, laten we gewoon van de rest van Amsterdam een beetje meer Amsterdam-Noord maken.
Nou. Ja, in Nieuw-West kan dat dan niet, volgens mij, want dat is zo anders. Ook mooi, trouwens.
Ja, en ik moet zeggen dat ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van de architectuur van de rivierenbuurt en zo. Ja, ik vind heel veel wijken zijn super mooi. Maar Amsterdam-Noord, nou ja, alles wat er net gezegd wordt, dat geldt wel echt heel erg voor Noord. Echt een bijzondere plek, vind ik het.
Nou, is daar dan op dit moment wel een soort evenwicht? Ja, sorry, ik ben weer naar evenwicht aan het zoeken, merk ik. Dus de leuke dingen. En of zeg je, het is juist ook wel mooi dat het aan het veranderen is? Of...
Nou ja, kijk, ik hou van verandering. Dus een stad die stilstaat is geen stad. Nee. Maar natuurlijk zijn er altijd ontwikkelingen die doorschieten of die te ver gaan. Maar ik omarm graag verandering. Ik vind een nieuwe inwoners van Noord, er wordt vaak ook wel op bakfietsen en zo. Ja, ik denk van iedereen is welkom. En, dus voor mij is een stad, als er nieuw bloed in komt, is het goed. En ja, je moet gewoon met elkaar samenleven. Denk ik.
Okay. Nee, maar dan even met betoog namens zelfs mogen jullie mee. Want je oneens, maar wel ook weer de natuur wat meer de kans laten grijpen in de hele stad, wat mij betreft, toch?
Nou zeker, marineterrein. Dat moet ook een lekker natuurgebied worden voor een mooi park.
Ja, ik zou ook zeker meer groen willen zien. En ik denk wel, ik snap dat idee van iedereen is welkom. Natuurlijk, ik ben ook import eigenlijk in Noord, want zo lang woon ik er ook weer niet. Maar wat ik wel lastig vind, is wat er gebouwd wordt. Daar kan ik soms wel een beetje groen van worden.
Wat noemen ze een voorbeeld van wat je nou echt...
Nou, ik heb een hobby en dat is op Funda kijken.
Ja, ik
zit echt dagen op Funda. Ja, ik heerlijk. Ja, gewoon, ja. Wat is er te koop? Wat betalen mensen voor wat? Ja, en weet ik wat. Lekker al die foto's kijken. En er zijn natuurlijk zo aan het ei, zijn er appartementen. Je snapt gewoon niet... Je snapt
appartement
gewoon,
van Corden, hè? Kijk, heb je die staat al heel, van Gordon staat al heel lang op Funda. En daar is nu Farioli in. De Ajax-trainer. Die woont erin. Die heeft het nu gehuurd van Gordon.
Nou, ja,
Gordon.
Want we hebben nog maar 5 minuten. Okay. En moet ook nog heel
snel. Gaan we het over de huisprijs hebben?
Laat de architecten ook even vooral goed meedenken. En op een mooie manier nieuwe dingen creëren. Toch is dat ook een beetje wat je zegt?
Ja, betaalbare dingen. Iets kleiner. Iets, kleiner, iets goedkoper.
En ook mooier en met meer groen.
Ja.
Mogen we dat zeggen?
Ja,
en een beetje het lucht in en wat minder licht. En oh ja, wat ik nog even wil noemen, Marlijn heeft dus geschreven wat is ruimte waard. En Bas Kok, Gochme, voor de mensen die het willen weten. Waar gaan we als laatste mee eindigen?
Bas Kok mocht het zeggen. Ik mocht het zeggen, hè. Hey Amsterdam van Drukwerk. Echt, let op dat accent, het is bijna verdwenen.
Niet natuurlijk dat ik jullie hoop, hard bedankt voor je komst. En een aantal konden over 2 weken te gast gaan we weer over de historie hebben met Thijs Saalberg. Maar nu gaan we dus luisteren naar Drukwerk met Hey Amsterdam.
Geboren, driehoog achter op de Bloemgracht. Waar je in je nest kon horen als buurman Ali maakte s'nachts. De straten waren om te spelen, we zwierven door de hele stad. We geloofden nog een hele delen, we jatten appels op de markt. En Amsterdam. Zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. En kom je terug na heel wat jaren, dan zeggen ze moken. Dat is dood, maar ik geloof niks van die verhaal. Als ik zo door de stad heen loop. De kooplaag stond nog steeds te katten. De nieuwe dijk, drukker dan ooit. Ik zie een jochie appels jatten. Nee, Amsterdam verandert nooit. Op zondagmiddag naar de vallen. En als je langzaam liep, dan zag je meer. Oh, dan vallen de met z'n allen. De stoos zich 10 keer op en neer. En zondagavond was het knokken. Het hinderde niet tegen wie. Tot de politie dan kwam fokken. Daar vochten we wel tegen die. Hey, Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen.
zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. De vent die in portiek lag en mijn ma die dorst niet naar hem toe. Toen pa vroeg of hij zo ziek was, zei nou nee, alleen maar moe. De zoveel is er niet veranderd, een junkie ligt in een portiek. En naast me vraagt een Amsterdammer,
hij hey, hey, is nou moe of is hij ziek? Hey, Amsterdam. Zeggen dat je bent veranderd. Hey Amsterdam, je kan geen goed meer doen. Maar wie dat zegt, die is geen Amsterdammer. Want Amsterdam, je bent nog net als toen. Wat vreemdeling. Ons maken ze er mij niet bang. Ze kunnen ons nog meer vertellen. Tot allemaal bij Amsterdam. Hey, Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Hey, Amsterdam. Je kan geen goed meer doen. Maar die dat zegt, die is geen Amsterdammer.